Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over onze rechtszaak tegen Meta.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Een paar weken geleden stonden we in de rechtbank in een kort geding tegenover Meta. We eisten dat Meta de gebruikers van hun apps, zoals Instagram en Facebook, de mogelijkheid geeft om een tijdlijn te kiezen die niet gebaseerd is op profilering. Zonder die keuzevrijheid hebben mensen geen controle over welke informatie ze voorgeschoteld krijgen op deze apps. En zoals we in de vorige aflevering van deze podcast al bespraken, dat is altijd al problematisch, maar zeker met de verkiezingen voor de deur, vinden wij het belangrijk dat mensen meer grip hebben op hun eigen tijdlijn. In deze aflevering gaan we het hebben over de rechtszaak en de uitslag en hoe nu verder. Dat bespreek ik met Reo Zenger. Ha, Reo.
Woehoe!
En natuurlijk met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Hoi Evelyn.
Goedemiddag Inge.
Maar eerst Evelyn, hoe was het op het internet?
Ja, ik was eigenlijk weinig op het internet de afgelopen weken. We hebben het best wel een beetje druk gehad.
Goh, waarmee?
Ja, maar ik heb wel een hele leuke tip. Oeh. Voor mensen die wel graag op het internet zijn en dat leuker willen laten zijn.
Mag ik een gokje wagen? Rechtspraak.nl.
Hele dag F5.
Nee, ik wilde eigenlijk een maandelijks evenement tippen dat Roos Groothuizen, een Nederlandse kunstenaar, aan het organiseren is bij Zipspace. Dat is een kunstenaarsruimte Medialab in Rotterdam. En zij organiseert daar elke maand de NeoCities Codathon. Ik vind dit heel leuk.
Wat is het?
Het is een avond waarop je bij elkaar komt om je eigen website te maken. Dus het heet NeoCities, vernoemd naar GeoCities. Wat toen ik op het internet begon, de manier was waarop je je eigen webpagina maakte. Met de HTML en CSS die daarvoor beschikbaar was. Een beetje JavaScript als je heel fancy wilde doen. Veel bewegende gifjes, veel glitter, veel kleur.
Ja, mooi was die tijd.
Ja, het was een mooie tijd, maar ik vond het ook wel gewoon echt een... Op een meer serieuze noot. ook wel gewoon heel belangrijk dat mensen zich echt een soort opwerpen als actieve gebruikers en makers op dat internet, in plaats van alleen maar soort scrollende consumenten. Ja. Ik denk dat dat voor mensen zelf belangrijk is, maar het is ook gewoon voor ons als samenleving belangrijk dat we ons kritisch blijven verhouden tot de technologie die we gebruiken. En door dit soort evenementen, dus door dit soort handelingen, door jezelf er wat meer in te verdiepen, kun je daar gewoon een serieuze bijdrage aan leveren. Dus a lot of fun, maar ook met een serieuze kanttekening.
Heel erg vet. En dan nog heel even, waar, wanneer, hoe kunnen mensen dit vinden?
Ze kunnen naar zipspace.nl en daar kun je het vinden. Het is één keer per maand, het is een avond.
Op een vaste dag in Rotterdam.
Ja.
Ik ga deze link ook nog even linken in onze show notes. Dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering.
Zoals iedereen weet.
En dan kunnen mensen daar naartoe. Hartstikke leuk. Dankjewel voor de tip. Ik noemde het al even in de inleiding. Een rechtszaak tegen Meta. We hebben het al vaak over ze gehad. We hebben veel over ze geklaagd. We hebben al heel veel tegen ze gedaan. Maar nu voor het eerst een rechtszaak. En ik wilde eigenlijk even bij het begin beginnen. Waarom voelden we ons genoodzaakt om überhaupt een rechtszaak te starten tegen Meta?
Bam, bam, bam.
Nou, Meta speelt natuurlijk een superbelangrijke rol in onze maatschappij, in onze samenleving. En daar is misschien op zichzelf niks mis mee, maar dan moet het wel op een goede manier gebeuren. Dus bijvoorbeeld een Meta die zich houdt aan de wet. En dat is belangrijk, want Meta heeft, zoals ik zei, heel veel impact op publieke debat bijvoorbeeld. Dus is het belangrijk dat je als gebruiker daarin bijvoorbeeld een keuze hebt om te bepalen waar jouw informatie vandaan komt. Dus waar we het in dit geval over hebben, is dat bij Meta bij bijvoorbeeld een platform als Insta, daar krijg je standaard een bepaalde tijdlijn te volgen. Dat is de tijdlijn die zij hebben samengesteld. En de wet verplicht hen nu ook om alternatieve tijdlijnen te hebben. Dus bijvoorbeeld een tijdlijn met de content van jouw vrienden die je volgt. Of de organisaties die je volgt. Maar wat Meta doet is, en dat is in strijd met de wet, is jou daar gewoon geen eerlijke keuze in geven. Dus als je die app bijvoorbeeld afsluit en weer opnieuw opstart, dan kom je altijd weer terecht bij die tijdlijn van Meta. En dat is begrijpelijk vanuit het oogpunt van Meta, want zij hebben belang bij het aan boord houden in die app, om jou zo lang mogelijk in die app te houden. Maar dat is niet in het belang van de gebruiker en niet in, niet in het belang van onze samenleving. En de wet verplicht om jou daar een eerlijke keuze in te geven. Dat deed Meta niet. Nou ja, en dus is het moet het op een of andere manier worden afgedwongen. En aangezien Meta dat niet uit zichzelf doet, aangezien het toezicht, het formele toezicht, het officiële toezicht op zich laat wachten, dachten wij, ja, we kunnen niet langer wachten. Dit moet nu aangepast worden. En dus zijn we een kort geding begonnen.
Ja, want het gaat dan dus om een schending van de DSA waar we het over hebben.
De Digital Services Act. Inderdaad. Een van de twee grote platformwetten uit Europa. En die zijn heel belangrijk, want die zijn namelijk bedoeld om de gebruiker weer meer macht te geven ten opzichte van het platform. Want die platformen die hebben natuurlijk heel veel macht. Die kunnen heel veel bepalen. Zijn ontoegankelijk voor de gebruiker. Dus als er iets misgaat, kun je daar niet makkelijk aankloppen en zeggen, hey, hier gaat iets mis, kun je dat corrigeren? Dus die machtsverhouding, dat was heel erg uit balans. En deze twee wetten proberen dat iets meer in balans te brengen.
Precies. En daar zijn ook toezichthouders op.
Meerdere.
Meerdere.
Ja. Alleen in Nederland al 3.
Precies. Zouden die dit dan niet op hebben moeten pakken?
We hebben in april een klacht ingediend. Dat gaat naar de Ierse toezichthouder, omdat het Europese hoofdkantoor van Meta daar zit. Die heeft na een poosje laten weten de klacht grotendeels door te hebben gestuurd naar de Europese Commissie, die hoofdtoezichthouder is op deze hele grote platformen. Daar hebben we vervolgens niks van gehoord. Maar de Europese Commissie is wel een heel aantal onderzoeken begonnen naar de grote platformen. Dus ja, ik bedoel, idealiter zijn er geen wetsovertredingen. Idealiter, als die er zijn, kunnen die allemaal tijdig worden opgepakt. Maar in de praktijk, ja, het is gewoon onrealistisch.
En het is niet ongebruikelijk. Ik bedoel, we weten van, bij Bits of Freedom hebben we al veel meer ervaring hiermee. We hebben ooit eens een keertje bijvoorbeeld een klacht ingediend over Spotify bij de autoriteit persoonsgegevens. Omdat Spotify hoofdkantoor heeft in Zweden, is de Zweedse toezichthouder daarvoor verantwoordelijk. Dat ging over een hele kleine overtreding van de AVG. Dat heeft 5 jaar geduurd voordat daar een beslissing op was. En dat kan daar dan misschien nog wel mee, maar bij dit onderwerp is 5 jaar echt gigantisch lang.
Ja,
en kunnen we niet wachten.
Ja, dus we zagen dat in omringende landen waar verkiezingen plaatsvonden, dat daar gewoon hele grote zorgen waren over de rol die aanbevelingsalgoritmen daarbij hadden gespeeld. En de Europese Commissie reageert daar dan wel op, maar reageert daarop met onderzoek. Dus die, en weet je, die moet als toezichthouder ook gewoon een soort heel gedegen shit doen. Mm-hmm. En dat is voor sommige dingen heel. Dat is voor sommige dingen heel begrijpelijk. Maar met zo'n soort overduidelijke overtreding als dit is het eigenlijk bijna zonde als je zo'n toezichthouder helemaal dat proces door laat gaan. Dus we zien het ook wel echt als een soort complementair aan elkaar, dat sommige zaken zoals deze eigenlijk beter voor de rechter gebracht kunnen worden en andere complexere zaken, laat ik het zo zeggen, misschien beter door een toezichthouder kunnen worden opgepakt.
Ik denk dat het belangrijke woordje was complementair, want er zijn zelfs nog meer mechanismen om fouten te corrigeren als je kijkt naar die DSA. En die zitten inderdaad allemaal naast elkaar. En sommige dingen werken sneller dan die andere. Maar bijvoorbeeld een ander aspect is zo'n rechtszaak. Nou, als daar een Nederlandse rechter naar kijkt, dan geldt die uitspraak van die rechter alleen maar voor mensen die er in Nederland, die in Nederland zijn. En dat is ergens opmerkelijk, want die DSA is natuurlijk voor heel Europa geldig. Gewoon 1-op-1, dezelfde tekst. En toch geldt zo'n uitspraak dan alleen op nationaal niveau. Daar is ook iets voor te zeggen. Dus
klinkt als een soort jurist, deze Reo. Het zit zo, valt wat voor te zeggen, maar het is ook vervelend.
Hangt af van omstandigheden.
Heel veel met advocaten omgegaan de laatste tijd.
Precies. Maar dat maakt dus ook dat dit was dan, zo'n rechtszaak als deze, die van ons, dat is dan iets wat heel snel kan gaan, maar heeft dan wel weer alleen tussen aanstekens direct impact op de situatie in Nederland. Terwijl als de Europese Commissie iets vindt, dan heeft dat meteen impact op de hele Europese Unie. Ja. Dus er zitten allemaal voor- en nadelen, maar het zijn denk ik, wat Evelyn net zei, dingen die naast elkaar bestaan en allebei belangrijk zijn.
En jullie noemden allebei ook al even de tijdsdruk die er voor ons achter zit, zat in aanloop naar de verkiezingen. En dat is ook de reden waarom het een kort geding werd en kon zijn.
Nou ja, onder andere. Dus het is gewoon een hele overduidelijke schending van de DSA, waar Meta al vanaf april van op de hoogte is. Want toen hebben we ook onze klacht met hen gedeeld. Het val van ons kabinet en het uitroepen van de verkiezingen was wel de soort van laatste zet die wij nodig hadden om te denken, nee, we kunnen niet wachten op dat hele lange onderzoek van de Europese Commissie. We moeten naar de rechter. En we dachten dat de rechter open zou staan voor het spoedeisende belang dat de verkiezingen oplevert.
Goed, dus toen hebben we besloten, die rechtszaak gaat er komen.
Ja.
Wat zijn dan de volgende stappen die je gaat zetten als organisatie?
Nou, voordat we besloten hij gaat er komen, hebben we eerst nog met een heel aantal advocaten gesproken over of het inderdaad zo was zoals we dachten, dat dit een duidelijke overtreding was, dat een kort geding zich er goed voor leende. En toen daar
wat de risico's zijn bijvoorbeeld.
Ja, en toen daar een soort positief beeld uit kwam, toen dachten we, oké, tjaka. Toen
dachten we tjaka.
Evelyn dacht dat.
Ik dacht blijkbaar in mijn eentje tjaka. En als je iets gedaan wilt krijgen, dan kijk je om je heen op kantoor en denk je, wie zou lekker boos kunnen worden hierover? Want mensen gaan hard lopen als ze het vuur voelen. En gelukkig was dit een onderwerp waarop veel mensen het vuur voelden, waaronder Rea. We zijn toen...
Nog steeds.
Gewoon, we zijn toen eigenlijk naar verschillende dingen gaan kijken. De juridische aspecten, de financiële aspecten en de communicatie aspecten. Dat waren denk ik de drie belangrijkste dingen die moesten gebeuren. En op elk van die zaken zijn we zo snel mogelijk gaan lopen, beginnende denk ik met terugrekenen vanaf de verkiezingen, namelijk als we willen dat deze wijziging heeft plaatsgevonden, nog op tijd om impact te hebben op de verkiezingen en op de informatievoorziening van mensen rondom de verkiezingen. Wanneer moet dat zijn? Hoe lang denken we dat Meta nodig heeft om de wijzigingen door te voeren? Nou ja, uitspraak, zitting, dagvaarding. En toen moesten we volgens mij 2 weken later dus alles af hebben.
Ik was echt 2 weken eerder.
Idealiter, ja. Ja.
Maar ik denk toch ook dat het superbelangrijk is om dat andere aspect nog even te benoemen. Je had het al genoemd, maar het zal in een rijtje verstopt. Maar ik denk dat financiën was in dit geval ook een superbelangrijke.
Ja.
Want we hebben zeker in dit geval, we hebben het over Meta, diepe zakken, dure advocaten, daar komt veel juridisch geweld vandaan, maakt dat je, dit is niet iets wat je even lichtzinnig op een middag op kantoor even kunt beslissen, laten we dit gaan doen.
En we hebben ook geen advocaten zelf in huis.
Nee dus die financiering was in ieder geval voor mij ook wel iets waar aan het begin, ik wou zeggen veel zorg, dat is misschien niet per se het goede woord, maar waar wel waar de nodige aandacht even naar
uit moet. Het is super duur om dit te doen, toch?
Ja, het is eigenlijk wel gewoon super duur, ja. Ja,
ja.
Ja we, als je het vergelijkt met zeg maar onze personeelskosten. Ja, we hebben er wel we hebben er dik 1 FTE op zitten alweer in de afgelopen paar maanden.
Ja.
Tegelijkertijd, ik bedoel, dus het is absurd veel geld, maar het is minder dan Meta eraan uitgeeft. Dat troost mij soms een beetje. Maar het is heel veel geld, ja.
En ik denk ook dat we niet zo heel veel andere keus hebben. Want bedoel, met Meta zijn we al jarenlang proberen we die te bewegen om zich wat verantwoordelijker op te stellen. Dat heeft, vriendelijk vragen had heel weinig effect, hebben we gemerkt. Op een gegeven moment, dan houdt het gewoon op. En dan, dit is voor ons zeg maar een soort laatste redmiddel. Er is niet zo heel veel meer mogelijk. Dus dan is de vraag over dat geld, is dan op een gegeven moment niet meer echt een vraag. Want als je niks anders meer kan, dan moet het maar.
Over dat laatste redmiddel. Ik bedoel, wij hebben in volgens mij 2017 al een beleidsstukje opgesteld, waarin staat onder welke voorwaarden Bitser Freedom rechtszaken voert. En onder andere vanwege de grote financiële risico's of de grote kosten,
hebben we tot nu toe eigenlijk dat middel nog nooit gebruikt. Omdat er eigenlijk altijd een soort ander middel lijkt te zijn om hetzelfde te bereiken.
Ja, en termijn. En de investering in tijd, in de lengte waarop je moet plannen dat dit gaat potentieel gaat duren. Ik bedoel, we hebben dit kort geding nu gewonnen, mag ik dat nu al zeggen. dat hebben we gewonnen. Dus ik mag hopen dat Meta de aanpassingen maakt die ze bevolen zijn. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat dat niet gebeurt. En dat je dan lange tijd in een juridisch proces verwikkeld zit.
Ja.
En in het verleden hebben we vaak dit soort afwegingen gemaakt waarbij we gezegd hebben, afhankelijk van het soort juridisch proces waar we in eindigen, gaat dat te lang duren en is het niet iets wat past bij hoe we als organisatie opereren.
Mm. En misschien dan het laatste over het geld. We hadden het geluk, denk ik, ook een beetje dat we al langere tijd ons aan het oriënteren waren op de juridische wegen die openkwamen door de Digital Services Act. Dus dat is gewoon, nieuwe wetgeving betekent nieuwe mogelijkheden. Dus we waren daar al naar aan het kijken al best wel lange tijd. Waren we een soort aan het verkennen. En ook met een geldschieter in gesprek die ons daarbij hielp. En dus hadden we op een moment dat deze zaak zich aandiende korte lijntjes, waardoor we ook snel konden schakelen en het konden opbrengen. Maar het is echt.
Zij konden het opbrengen.
Zij konden het opbrengen, wij konden het uitgeven. Maar het is echt absoluut geen gegeven. En we weten ook dat. Kijk, er zijn voldoende mensen die, denk ik, zo'n zaak zouden willen brengen. Die het gewoon zich niet kunnen voorloven. Het is
die het goed zouden kunnen brengen, denk ik. Gewoon inhoudelijk ook
maar
goed.
Maar het is gewoon te ontoegankelijk eigenlijk.
Ja, want ik denk ook nog iets anders meespeelt bij ons waarom dit nu wel kan. Wat denk ik wel belangrijk is, of ook belangrijk is om te noemen, is dat we, kijk, we draaien natuurlijk nogal lang mee. Als Bits of Freedom bestaan we al even. Hoeveel jaar?
25.
Bijna 26, precies. En dat maakt ook dat we inmiddels een heel groot netwerk hebben opgebouwd. Dus we hebben veel contacten met, geldschieters is er bijvoorbeeld eentje van. Maar ook gewoon bijvoorbeeld met juristen, met advocaten, met experts op allerlei gebieden. En ik denk ook dat dat ook van heel groot belang is bij het kunnen starten van zo'n zaak. Voor Bits of Freedom deed ik dit soort werk al in mijn vrije tijd. Maar ik moet altijd daar zelf om gniffelen, omdat ik dat als een soort amateur deed zonder dat netwerk eromheen. En dat maakt dat je gewoon veel minder effectief kan zijn. En juist met dat netwerk, juist omdat je al die korte lijntjes met al die mensen hebt, je hebt even iets nodig, je kan even bellen met iemand en het is er. Dat helpt. Dus ik denk ook dat we als organisatie op een plek zijn geland waardoor dat goed kan.
Maar dat vond ik ook heel erg vet om te zien eigenlijk in dit proces. Dat er heel veel dingen echt zo op hun plek vielen. Mm-hmm. Die we in de afgelopen jaren al hebben voorbereid. Dus dat rechtszakenbeleid, het contact met die fondsen. Inderdaad die contacten die we hebben. En ik vond het echt heel vet om te zien hoe alles eigenlijk in een paar weken zo samenkwam. En toen
toen kwam de dag zelf.
Toen kwam de dag zelf. want wat mij vooral eigenlijk is bijgebleven, behalve dan dat we daar met bijna het hele team zaten. En dat het ook gewoon best wel spannend was. En dat het dan zo allemaal heel officieel moet. En ik vond het super interessant om bij te zijn. Maar Meta deed het zo voorkomen alsof ze onze democratische waarden echt allerbelangrijkste vinden wat er is.
Dat is toch ook?
Ja, dat ze daar ook al heel veel voor doen. Maar eigenlijk die hele insteek, die klapperde mij echt even om.
Meta, connecting people, saving democracies.
Ja, ik was daar echt eventjes dat ik daar zat en dacht, huh?
Meta, wacht. Ik heb het helemaal verkeerd begrepen. Ja,
hele andere inzichten dan hier in de podcast.
Ik vond een van de opvallendste dingen, denk ik, hun opmerkingen over dat zij veel beter dan gebruikers zelf weten wat relevant is voor gebruikers. Ja. Die vond ik best wel pittig, ook omdat ze daar maar op bleven terugkomen. Dat ik echt dacht van, hoor je niet wat je zegt?
Ook interessant vond ik nog dat ze zeiden, dus een van de punten die ze aanhaalden was, maar waarom komt Bits of Freedom hier nu pas mee?
Oh my god,
Toen dacht ik echt, we zijn hier al jaren over met jullie aan het praten. Yeah. Zoals Reo net zegt, dit is echt het uiterste middel.
Yeah.
En nu is een argument, waarom komen jullie hier nu pas mee?
Ja.
Yeah. Ook los daarvan, ik bedoel, we hebben het net al gehad over de effort die het kost voor een kleine organisatie als de onze om dit te beginnen. Die DSA die is er misschien al 2,5 jaar. Dat is misschien wel zo. Maar dat maakt niet dat wij als kleine organisatie daarvoor de ruimte hadden of de capaciteit hadden, de een plek waren om dit te beginnen. En dus ik werd echt lijpboos. Je
Oké, Lotje, je werd lijpboos.
je zei net even dat ik boos moest zijn. Dat was ik ook inderdaad. Maar wat ik wil zeggen was, dus ja, ik vind echt een soort miskenning van onze kleinheid. Dat is een supergroot bedrijf, gerund door een van de rijkste mannen ter wereld, heeft dit soort zaken aan de lopende band. Voor hun is dat misschien dagelijkse shit. Ik weet niet, voor hun is het misschien een dagelijkse kost. Maar voor ons is dit zo uitzonderlijk. En dan vind ik het echt een soort gewoon miskenning van het feit dat we zo klein zijn. Als je dan gaat zeggen, ja, hey, je had al even een paar weken eerder kunnen beginnen. Of misschien een jaartje eerder kunnen beginnen.
Maar ja, ik vind ook dat we dan wat ze zeggen te serieus nemen. Want ik bedoel, ze gaan alles wat ze kunnen aangrijpen.
Evelyn, ik moet het weer eens uitleggen jou. Dat is jouw rationele reactie. Dit ging over mijn emotionele respons.
Jouw gevoelens.
Dank je, mijn gevoelens.
Excuus. Hoe kijk jij verder terug op die zitting, Reo? Was jij de hele tijd lijpboos?
Wat was je gevoel tijdens de dag?
Ik heb er gewoon van genoten, eerlijk gezegd. Ik vind het leuk om te zien hoe het... wat er dan gebeurt. Dat komt denk ik ook omdat we hebben daar naartoe opgebouwd. Dus er is natuurlijk al heel veel energie zit er al in. En dit was een soort van tussentijds
ontladingsmomentje.
Dus ik kon daar ook gewoon lekker van genieten.
En ik denk dat we echt 2 weken van tevoren of zo de datum hadden. Het was in ieder geval steeds best wel kort dag. Dus je ging echt van een soort deadline
een geding,
naar deadline. Ja. Dank je.
Zegt de jurist even. dat en alle andere dingen. Dus ik vond het... Kijk, wij besteden natuurlijk best wel tijd om dit verhaal goed te brengen. Want we weten ook... het is mooi als de rechter met je meegaat in jouw verhaal, maar dat is slechts een deel van het verhaal wat verteld moet worden. Het gaat ook over het verhaal in de media en dergelijke naar buiten toe. En in dat opzicht daar hebben we best wel wat energie ingestoken en dat ging ook allemaal heel goed. Maar wat ik dan waar we helemaal niet mee bezig ben geweest en wat op de een of andere manier gewoon heel mooi uitwerkte, was het feit dat we in de grootste zaal van de rechtbank terechtkwamen. Dat ze het blijkbaar als grote serieuze zaak hebben ingeschaald. Dat er een livestream was, dat is ook niet gebruikelijk.
Aankondiging op de homepagina van rechtspraak.nl.
Precies. Ik zei al
een
keertje. Ja, allemaal van die dingen die kunnen wel eens van je bucketlist af. Het zijn allemaal van die dingen die eromheen gebeurden die ik niet... met heel veel dingen waren we heel erg bezig geweest. Hebben we heel veel energie ingestoken en is eruit gekomen wat we wilden. Maar daarnaast zijn er ook heel veel dingen gebeurd waar we niet bij stil hadden gestaan van tevoren. Waar geen energie in gestopt is en toch ook gebeurde.
Ja.
Nou, heerlijk.
En nu je dat zo zegt, dus we hebben er volgens mij allebei ook superveel van geleerd. Gewoon van hoe zo'n proces gaat.
En al die namen. Turbospoedappel.
Soms shuffelen we nog met juridische termen en dan vragen we de advocaat gewoon om de juiste te pakken. Maar tijdens de zitting, onze advocaten bereiden dan een spreektekst voor. En die gaan daar dan doorheen en op een gegeven moment was de tijd op en begonnen ze een beetje haast te maken. En ik weet nog dat Nienke, een van onze advocaten, toen echt als een soort malle die tekst ging voorlezen en de voetnoten ging voorlezen. En ik dacht, nou, dat is een bijzondere manier van spreken. Ik dacht, het is maar dat we ze volledig vertrouwen. Anders zou ik zeggen, is dit nou wel verstandig? Mm-hmm. Maar wat ze dan afloop zeiden, was dat alles wat in die spreektekst staat, maar niet daar ter plekke wordt geverbaliseerd, niet wordt meegenomen.
Ja. Bizar, hè?
Dus zij moest de voetnoten oplezen waarvan ze wilde dat de rechter ze kon meenemen.
Echt interessant.
Nou, leuke kleine dingetjes.
Heb jij nog een leuke anekdote, Reo?
En shout-out naar Nienke trouwens. Oh, sowieso.
Absoluut. Voor het snel kunnen praten, bedoel je. ik moet ook zeggen, dus net als Evelyn, ik leer ook een heleboel. Wat ik hier bijvoorbeeld heel tof aan vind, is dat het ook de juridische basisbeginselen, ik bedoel als ik ben geen jurist en het leuke ervan is dat ik dan toch in de loop van de jaren best wel wat dingetjes heb geleerd. Dus ik kan je het artikel noemen op grond waarvan de politie je mag afluisteren bijvoorbeeld.
Gewoon bedoel, de basic dingen.
Maar de onderliggende theorieën, die mis je dan heel vaak. En die kwamen hier dan wel weer voorbij. Dus het feit dat dingen uit die pleitnota voorgelezen moesten worden, anders stelt het niet mee, dat heeft een hele logische achtergrond.
Ja.
En juist vaak kwamen dit soort dingen voorbij en dan dacht ik, oh ja, wacht, ah, dat is daar en daarom. Ja. Of dat, ja, ik vond het gewoon super interessant om ook die de meer de basisbeginselen van het recht, zeg maar, te snappen. Ja, vind ik superleuk.
Vet. Hey, en toen vrij snel daarna, want kort geding, dus wat was het, 2 weken later, kwam de uitspraak.
Minder, anderhalve week.
Nou ja, een week met toen nog 2 dagen uitstel. Ja.
Je hebt het net al even gespoild.
Sorry!
We hebben gewonnen. Helemaal niet erg. In het kort,
of we er blij mee zijn?
Nee, niet of we er blij mee zijn. Dat zijn we sowieso. Maar wat in het kort, wat stond er in het vonnis? Moeten zij alles doen wat wij gevraagd hebben? Moeten zij de belangrijkste dingen doen?
Ja, het was een mooie vonnis, vonden we. Dus ons punt was dat Meta de niet geprofileerde feed makkelijk toegankelijk moest maken op de plek waar de informatie geordend wordt, dus in je feed bijvoorbeeld. En dat je die niet geprofileerde feed als voorkeur zou moeten instellen. En op basis van expertbijdragen die we hadden ontvangen, heeft de rechter gezegd, Meta moet die aanpassingen maken binnen 2 weken. Dus dat was heel mooi. Dat was precies wat we eisten. En daaromheen heeft de rechter ook nog een paar, vond ik, hele mooie uitspraken gedaan. Namelijk bijvoorbeeld dat de praktijken van Meta haaks staan op de geest van de DSA. Die gaat over het meer controle en autonomie en keuzevrijheid geven aan de gebruiker over hoe ze informatie ontvangen. Maar ook dat het ontwerp van de platformen een serieuze inbreuk vormt op de autonomie van gebruikers. Dus dat het manipulatief ontwerp is. Hebben we het in de podcast ook vaak over gehad. Dus eigenlijk alle DSA-artikelen waarvan wij zeiden die zijn geschonden, daar heeft de rechter eigenlijk op een manier uitleg aan gegeven waar wij super happy mee zijn.
Nou, en als we nog allemaal aan toe mag vullen.
Tuurlijk,
aanvullen.
Ja.
Oké, dankjewel. Is bijvoorbeeld, want ik gezegd, dit is dat deze veranderingen super belangrijk zijn sowieso, maar het is nog een keer extra belangrijk in de aanloop naar de verkiezingen. Daarom zijn we ook een kort geding en dus met een spoedeisend belang begonnen. En ik vind het heel chill dat de rechter zei, ja weet je, even los van die verkiezingen, Meta overtreedt de DSA, dat is op zichzelf al een spoedeisend belang. Dus het zegt iets over de druk die er zeg maar op Meta is om dit nu heel snel te corrigeren. Want ja, de rechter is gewoon daar glashelder over geweest. En ja, verkiezingen of niet, boeit dan niet heel veel. Het is gewoon een overtreding van de DSA, dus je moet het nu heel rap gaan aanpassen.
Ja, en de rechter verwees volgens mij naar het fundamentele recht op vrijheid van informatie. Dat de schending daarvan in zichzelf al een spoedeisend belang legitimeert. Ja. Dat was heel tof. Ja.
En is nu gefixt. Hebben we een sticky tijdlijn met alleen de mensen die we volgen?
Nou, we zijn nu, terwijl we dit opnemen, net 3 weken verder. En Meta had 2 weken de tijd om de wijzigingen door te voeren. Ze heeft wat dingen in gang gezet, denken we. Dat lijkt er in ieder geval op als we naar de apps kijken. En ook op basis van wat ze daar zelf over zegt. Maar ze voldoet nog lang niet. En ze
nog lang niet.
Nou,
ik ben optimistisch. Ik ga ervan uit dat ze dat... Ze heeft iets langer nodig, maar over een weekje moet het
nog... Nee, dus in de tijd voldoet ze bijna. Maar in de uitkomsten voldoet ze nog lang niet. Dus nee, ze voldoet nog niet. Meta is ook in beroep gegaan tegen de uitspraak. Ze is het met niks wat de rechter heeft gezegd, is het eens. En ze is een aantal dagen geleden heeft ze ook een schorsingsincident opgeworpen. Dat betekent dat ze wil dat de deadline die ze heeft gekregen, dus die 2 weken, dat die wordt verlengd tot en met 31 januari 2026. En daarover gaat de rechter zich aankomende maandag buigen. En als deze podcast online komt, is dat dus afgelopen maandag op 27 oktober.
Ja, ik zal daar in het artikel bij de podcast een update over geven.
In de show notes.
Ja, bijvoorbeeld in de show notes.
Er zijn aantekeningen bij.
Nou ja, we doen er natuurlijk lacherig over. En hè, je moet ook een beetje de lol ervan in blijven zien. Maar het is natuurlijk schandalig dat Meta voor de zoveelste keer de wet negeert. Nu zelfs de uitspraak van de rechter.
Experts.
Negeren wil ik niet zeggen. Maar ze doet er alles aan om zich niet aan de wet te hoeven houden. En dat is eigenlijk van de zotte.
Het is echt schandalig. En als je dan zegt, nou ja, zoals ze in de rechtszaal zeiden, dat je de democratie zo hoog in het vaandel hebt staan. En je hebt toch zo'n uitspraak van een rechter.
Ik heb ze er nog niet op kunnen betrappen.
Ga je toch als de wiedeweerga aan de slag. Ik vind het echt belachelijk.
Ja, maar Meta zegt, dat zijn ze ook.
Mm-hmm. Ja, met... Klopt. Met grote teams doen ze er alles aan.
Precies.
Maar kijk, dus... ze zeiden tijdens de zitting dat ze 6 tot 12 maanden nodig zouden hebben, minstens, om deze wijzigingen door te voeren. Terwijl de 2 onafhankelijke experts die wij hebben gevraagd om ons daar inzicht in te geven, die verder geen belang hebben bij deze zaak, die zeiden 2 weken. Dat is al een enorm verschil. Ja,
dat merkte de rechter ook op.
De rechter heeft gezegd, ik ben meer overtuigd door die 2 weken dan die uitspraak over die 12 maanden. Die overigens ook van de een of andere product owner van Meta zelf kwam. Mm. Dus die heeft gezegd 2 weken. Stel dat Meta echt oprecht was over haar wens om aan het vonnis te voldoen, dan had ze ons echt wel wat meer informatie kunnen geven over hoe en waarom en waarom het dan nu nog niet lukte en wanneer dan wel. En eigenlijk hebben we niks van dat alles ontvangen. En we zien deze verlenging van die deadline ook tegen de achtergrond van dat hoger beroep dat ze heeft aangetekend, waarin ze zegt, ik ben het er überhaupt gewoon niet mee eens. Nou ja, dan kun je je afvragen, oké, maar dan zit ze dan eigenlijk niet te wachten totdat ze wellicht in hoger beroep wint en dus helemaal geen aanpassing hoeft te maken. Dus ik denk dat we ook gewoon, net als dat we de advocaten van Meta en de rechtszaak niet al te serieus, of in de rechtszaal niet al te serieus moeten nemen, dat we Meta's woord ook hier met een korreltje zout moeten nemen.
Nee, of dat ze juist heel serieus moet nemen en ervan uit moet gaan dat dat gewoon juridische een hele scherpe strategie is. Mm-hmm. En daar vind ik dan misschien wel iets van. Mm-hmm. Maar het is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Dus wat ik aan het begin al zei, dat ik Meta heeft gewoon hele diepe zakken en dure advocaten. En dat betekent dat ze er alles aan zal doen, alles zal inzetten om te voorkomen dat ze moet voldoen. En dat betekent dat we dus niet alleen maar het kunnen hebben over het argument of Meta nou voldoet of niet voldoet aan die DSA. Niet trouwens, maar we hoeven het daar dan. Daar gaat het dus dan ook helemaal niet over, eigenlijk. Het meeste gaat over het proces. Mm. Dat zag je al bij het begin van het kort geding. De vraag over of deze rechter wel hierover mag beslissen. Welke entiteit we voor de rechter slepen. Of dat Facebook in Nederland is, of dat het Meta in Ierland is, of misschien Meta in de VS. Of een spoedeisend belang is. Dus al die dingen die worden opgeworpen om het maar niet te hoeven te hebben over die inhoud. Mm-hmm. Misschien moeten we eens een keer een analyse maken van de documenten van de advocaten van Meta en kijken welk percentage gaat over de inhoud en welk percentage gaat over al het andere.
Ja. Over hoe deze zaak precies gaat aflopen zitten we dus nog een beetje in het... In het midden.
We gaan binnen.
Precies.
Hoe lang het gaat duren is niet helemaal
duidelijk.
We hebben
duidelijk. Al gewonnen, zeg ik toch wel.
Maar deze rechtszaak staat natuurlijk ook niet op zichzelf. Dus we zien steeds vaker eigenlijk dat burgers en maatschappelijke organisaties zoals wij naar de rechter stappen. Mm-hmm. Wat vinden jullie daarvan, van die ontwikkeling?
Ja.
Het laat in ieder geval zien, genoeg is genoeg! Mm. Ik denk dat er dat deze bedrijven veel te lang, veel te veel ruimte hebben gehad en hebben ingenomen. En dat iedereen daar nu echt heel erg klaar mee is. En dat iedereen nu echt vindt, dit moet stoppen. Dus ja, ik geloof dat niet alleen wij bij Wits Freedom boos zijn, maar dat er ook heel veel andere mensen ook boos zijn en denken, nu moet er iets gebeuren. En dat is alleen maar goed, want dat is de enige manier, denk ik, om Meta en andere big tech bedrijven wat macht te ontnemen en die macht weer terug te geven aan mensen.
Ja, en we hebben voordat de Digital Services Act en de Digital Markets Act, dus echt de Europese platformregels er waren, hadden we natuurlijk ook de AVG, de Europese Privacywet. En daar zitten ook heel veel handvatten in om praktijken van onder andere, niet alleen maar onder andere grote techbedrijven te adresseren. En nadat die wet er was, daar is natuurlijk een beetje een soort claimcultuur ontstaan, omdat je met die wet in de hand ook om schadevergoeding kan vragen voor privacy schendingen bijvoorbeeld. Ja, daar is Bits for Freedom zelf niet zo van. Maar ja, er valt wat voor te zeggen dat gebeurt. En dat bedrijven ook, sommige bedrijven ook zeker gevoelig zijn voor die financiële prikkel. Wat ik heel vet vind als je naar het geheel kijkt, is dat, weet je, we hebben het heel vaak over dat de wetgever zo traag is. Maar de AVG, de DSA, de DMA bieden nu wel alle soort van gezamenlijk wel echt best wel wat stokken om mee te slaan. Best wel wat handvatten om zaken te brengen. Dus dat is denk ik heel goed. Het andere dat we zien is dat de Amerikaanse overheid het ook echt op deze platformwetten gemunt heeft.
De Europese platformwetten.
De Europese platformwetten, ja. Zowel de techbedrijven voelen zich nu wat gebolsterd om zich harder uit te spreken tegen die wetgeving. Publiek, want achter de schermen deden ze dat natuurlijk al lang. En we zien dat Amerika deze wetten framen als censuurwetten. De censuur van protected speech van Amerikaanse burgers, maar ook een soort ongelijke behandeling van Amerikaanse bedrijven. Dus dat gaat wel nog wat gevolgen hebben. En ik denk dat het daarom soort extra belangrijk is dat de toezichthouders hun rug recht houden. En gewoon toezicht blijven houden. Maar ook dat rechters zich blijven uitspreken zoals de Nederlandse rechter nu heeft gedaan.
Hey, en is het een middel waarvan jullie denken dat wij dit vaker in gaan zetten?
Heb je de smaak te pakken? Ja, ik denk dat we dit wel vaker gaan inzetten.
Nou, ik denk dat we dit vaker moeten inzetten. Dus waar we het in het begin over hadden, het is voor ons ons laatste redmiddel. Ik denk dat we bij meer van dit soort bedrijven en bij meer handelingen van Meta trouwens, dat het wel langzaamaan klaar is. En dat we dus dat we ook geen andere keuze hebben, dat we wel moeten inzetten. Tegelijkertijd, waar we het ook in het begin over hebben gehad, is dat we een kleine organisatie zijn en dit heeft heel veel impact. We moeten dit middel wel steeds weer heel kritisch inzetten, want ik merk dat als we met het beperkteam hierop werken, soms is het even rustig, maar als er even gerend moet worden, dan moet het ook echt knijterhard gerend worden. Er moet dan heel veel gebeuren en dat gaat wel af en toe even, maar dat is natuurlijk ongezond als je dat permanent moet doen. Dus het zal een soort mix zijn, denk ik, van ja, het moet en we doen het ook zeker en dan gaat het ook goed, maar misschien niet zo vaak als we het zouden willen om onszelf te beschermen, misschien, denk ik ook ergens.
Ja, ik denk wel, wat jij zei, je moet gewoon kritisch blijven bevragen, is dat het beste, is dat het beste middel? En dat gaat niet alleen over, denken we dat we kunnen winnen, maar ook hoe verhoudt het zich tot andere middelen, tot het politieke, maatschappelijke klimaat en tot de organisatiecapaciteit.
Welzijn.
En het welzijn van elk individu die zich bij Bits for Freedom inzet.
Ik voel me gehoord.
Maar deze hebben we in ieder geval gewonnen. Luisteraars, we houden jullie op de hoogte van de laatste updates van deze rechtszaak. Ik zal ze opschrijven in het artikel bij deze podcast. Deze podcast werd gemaakt door Bits for Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, Reo Zenger en onze algemeen directeur Evelyn Olsten. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieve Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? This is Bits of Freedom.